Swammerdam.
Een hele goede zondagmorgen. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. De mens. We zijn gecompliceerde wezens. En dan heb ik het niet alleen over ons gedrag, al lijkt het maar weer behoorlijk moeilijk om ons aan wisselende maatregelen te houden of bijvoorbeeld een kabinet te formeren, om maar eens wat te noemen. Maar ook onze opbouw is zeer complex. Het menselijk lichaam bestaat uit vele cellen. En elke cel kan als het ware gezien worden als een mini-fabriekje voor allerlei moleculen, eiwitten en energie. Die fabriekjes die moeten precies te werk gaan en lopen als een geoliede machine. Maar een cel is niet alleen. Cellen werken samen om een bepaalde functie uit te voeren. Zo zorgen de cellen in je hart er gezamenlijk voor dat er bloed rond wordt gepompt. En werken de cellen in je lever samen om schadelijke stoffen in ons lichaam af te breken. Zoals ik al zei, een complex geheel dus. Maar af en toe gaat het mis. Helaas krijgen veel van ons er in ons leven op de een of andere manier mee te maken. Kanker. Wat gebeurt er precies tijdens kanker en hoe staat het ervoor met de behandeling en het onderzoek daarna? Vandaag zit ik aan de virtuele Zoom-tafel met dokter Remco Molenaar, artsassistent aan het Universitair Medisch Centrum AMC. Remco, welkom.
Jij doet
zogenaamd fase 1 klinisch onderzoek naar kankertherapie. Daar zullen we zo verder over praten. Ook zit aan tafel dokter Mark de Gooyer, werkzaam als postdoc bij het Nederlands Kankerinstituut, verbonden aan het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hij is gespecialiseerd in hersentumoren en kijkt op een meer experimenteel niveau naar verbetering van de behandeling daarvan. Welkom ook, Mark.
Ja, dankjewel. Goedemorgen.
En mijn medepresentator vandaag is Marielle Doedens. Zoals net al genoemd, we bespreken vandaag een serieus onderwerp, oncologie. En we zullen het later in de uitzending hebben over hoe jullie onderzoek naar nieuwe en verbeterde therapieën in zijn werk gaat. Maar eerst wil ik graag ingaan op het ontstaan van kanker. Want waarom krijgen zoveel mensen hiermee te maken en hoe ontstaat dit precies? Remco, jij bent inmiddels artsassistent, maar een paar jaar terug ben je gepromoveerd, ook bij het AMC. En als je promoveert, dan volgt daaruit een proefschrift met de bevindingen van het promotieonderzoek. Maar ook de mogelijkheid om daar zogenaamde stellingen aan toe te voegen. Eigenlijk een soort statements die iets te maken hebben met je onderzoek of de wetenschap in het algemeen. En jij had destijds als een van jouw stellingen uit je proefschrift, hier komt die: kanker is de enige verworven ziekte waarvan we weten dat de multicellulaire aliens het ook krijgen. En eigenlijk vond ik deze stelling een heel mooi gedachte-experiment om eens in te gaan op de vraag hoe kanker nu eigenlijk ontstaat. En laten we wel wezen, het is sowieso altijd leuk om te fantaseren over het mogelijk bestaan van aliens in ons heelal. Dus ja, Remco, waarom kunnen aliens kanker krijgen?
Ja, dankjewel. De reden dat ik dit als stelling in mijn proefschrift heb opgenomen is omdat ik tijdens mijn promotieonderzoek ook wat onderwijs heb gegeven. En daar was een college bij waar dan ik en mijn promotor hoopten om de studenten bij te brengen dat kanker eigenlijk een evolutionair proces is. En als je voorstelt dat er aliens bestaan, dan gaat zo'n alien ook bestaan uit verschillende hele kleine deeltjes. En dat heette dan bij ons cellen. En ik heb geen idee hoe het dan bij de aliens zou heten, maar je kan je voorstellen dat het niet gewoon één zakje met vocht is, want het heeft niet zo heel veel functie, maar dat het in ieder geval uit kleine deeltjes onder bestaat. En die kleine deeltjes die moeten zich ooit hebben gedeeld om uit te groeien tot zo'n alien. En eigenlijk bij elke deling, wij noemen dat dan een celdeling, gaat er informatie van de moedercel naar de dochtercel. En overal waar informatieoverdracht is, is er ook een vorm van foutjes in die informatieoverdracht. Hè? Of dat nou gewoon communicatie is tussen ons, of eigenlijk de meest perfecte vorm van communicatieoverdracht die we kennen, namelijk van moedercel naar dochtercel. Ook daar gebeuren foutjes in. En die foutjes die kunnen door stom toeval of stomme pech, kunnen ze leiden tot een groeivoordeel van de dochtercel. Nou, en als dat groeivoordeel maar groot genoeg is, dan krijg je heel veel van die dochtercelletjes. En als dat dan ook nog tot klachten leidt, dan noemen wij dat kanker. Maar omdat het eigenlijk zo'n elementair proces is, kan je eigenlijk niet voorstellen dat er een vorm van celdeling is waarbij geen fouten kunnen kunnen voorkomen en waarbij er dus niet uiteindelijk kanker kan ontstaan.
Okay, dus je zegt eigenlijk, die celdeling die wij in ons lichaam doormaken, want we beginnen natuurlijk niet als volledig organisme allemaal en gedurende ons leven blijven cellen ook delen. Daar ontstaan dus altijd fouten bij, maar niet bij elk foutje ontstaat er kanker. Wat is er dan verder precies nodig om kanker te laten ontstaan?
Nou, als je alle DNA-letters van ons genoom, zo heet dan de hele verzameling aan DNA-letters, op een rijtje zet, dat is zeg maar ongeveer 2 tot 3 keer zo lang als alle boeken van Lord of the Rings bij elkaar. Dus elke letter uit zo'n boek is dan ook een letter in het DNA. Om maar aan te geven op hoeveel verschillende plekken er een foutje kan ontstaan. En in theorie is het mogelijk dat je met 1 enkel foutje in dat hele boek van Lord of the Rings, dus 1 typfoutje, dat je daar een ziekte van kan krijgen. Bijvoorbeeld, en dan, dat noemen we dan een puntmutatie. Punt omdat het gewoon op 1 punt is en een mutatie is zo'n DNA-verandering. Met 1 puntmutatie heb je bijvoorbeeld sikkelcelziekte. Je moet het dan wel dubbel hebben om het ook echt daar ziek van te zijn. Maar als je moeder 1 puntje, 1 foutje heeft en je vader ook 1 foutje, dan heb je sikkelcelziekte. Tumoren waar Mark en ik onderzoek naar hebben gedaan, hersentumoren. Er bestaat een mutatie waar 1 enkel foutje in nodig is om daar uiteindelijk een hersentumor van te krijgen. Gelukkig ligt het niet om elk hoekje te wachten dat je dat krijgt. Want je hebt er vaak veel meer nodig. En ook vooral op de goede plek. Dus 99,9999% van al die DNA-foutjes, die leidt tot helemaal niks. Als het tot iets leidt, is het meestal een groeinadeel. Maar je hebt nou eenmaal zo ontiegelijk veel cellen in je lichaam, die allemaal zo ontiegelijk veel DNA-letters hebben, dat er ergens een kans is dat er iets fout gaat op de verkeerde manier. En dan kan dat uiteindelijk uitgroeien tot kanker.
En waarom zien we dan in bepaalde weefsels vaker kanker ontstaan dan in andere? Want je hoort natuurlijk misschien vaker van borstkanker in je omgeving dan dat je bijvoorbeeld misschien wel van een hersentumor hoort.
Ja, eigenlijk als je de vraag omdraait, dan is het met hetgene wat ik net zei, dat we zo ontzettend veel cellen hebben die allemaal zo ontzettend veel, vaak delen en DNA-hoeveelheden hebben, is het best wel verwonderlijk hoe goed we eigenlijk zijn in het niet krijgen van kanker. Kanker is op hele zeldzame dingen nagelaten, vooral een ouderdomsziekte. Daarbij bestaan er ook mensen die gewoon 90 of 100 jaar oud worden die nooit kanker krijgen. Kan je nagaan hoe ontzettend vaak je cellen hebben gedeeld en dat er niet zo'n gezwel is ontstaan. Maar dat is ook meteen de antwoord op die vraag, want sommige type weefsels delen nou eenmaal sneller dan andere type weefsels. De hersenen heel langzaam en daarom is kanker daar ook relatief zeldzaam. Andere plekken heel snel en daarom komt kanker daar meer voor, bijvoorbeeld in de huid. En daarbij is het ook nog zo dat sommige weefsels van ons lichaam, die worden veel meer blootgesteld aan schadelijke invloeden van buiten. Denk aan zonlicht, luchtvervuiling, sigarettenrook, et cetera. Dan andere weefsels van ons lichaam. Dus dat verklaart ook voor een gedeelte het verschil.
En heeft ons lichaam dan een eigen manier eigenlijk om die cellen die wellicht zo'n foutje hebben eigenlijk te verwijderen?
Ja, zeker. Er bestaan eigenlijk op elk niveau waarin je zou kunnen bedenken dat er een soort van controlepunt zou kunnen zitten, bestaat het controlepunt ook wel. Dus op heel veel verschillende momenten tijdens de celdeling wordt er gecheckt of het allemaal wel klopt wat zo'n celdeling veroorzaakt. Maar ook op het moment dat er ergens iets misgegaan is in de celdeling en er dus eigenlijk een ander eiwit ontstaat dan wat het lichaam gewend is, dan is het immuunsysteem getraind om dat op te sporen en om zo'n cel dan ook onschadelijk te maken.
Ja, dus eigenlijk als we nu dus inderdaad, zoals je het net hebt uitgelegd heel mooi, naar kanker kijken, dan hebben we het dus over een celdeling die misgaat, waar toch, ondanks die vele controlemechanismes die ons lichaam zelf al heeft ingebouwd, een cel wordt geboren of een cel uit die deling ontstaat met een specifiek foutje, wat dan op ongelukkige wijze eigenlijk tot kanker leidt.
Ja, klopt.
En zijn er daarin dan fouten die we vaker zien voorkomen in verschillende soorten kanker?
Ja, zeker. Kijk, er zijn gewoon een aantal genen die onze cellen hebben die ons beschermen tegen een ongeremde celdeling. Je kan je voorstellen dat zo'n gen best wel een zwakke plek is, want als je daar dan een foutje in krijgt, zodat dat gen niet meer werkt, ja, dan mis je ook meteen een soort van verdedigingsmechanisme tegen het krijgen van nog een extra foutje. En je kan je ook voorstellen dat er eigenlijk heel veel verschillende manieren zijn om een gen kapot te maken, want het bestaat uit één volgorde van aminozuren die uiteindelijk een eiwit maken wat een bepaalde functie heeft. En daar is wel enige flexibiliteit in. Het is niet zo dat als één aminozuurtje wordt vervangen door een ander aminozuurtje, dan het opeens niet meer werkt. Maar er zitten zeker kritieke plekken in. En dus als er dus daar een foutje in ontstaat, of erger nog, als het gen opeens helemaal niet meer werkt, omdat er gewoon een soort onzincode in komt te staan, ja, dan mis je wel in één keer een cruciaal eiwit. En dat is meestal helemaal niet erg. Waarschijnlijk op het moment dat jij en ik hier aan het praten zijn, is het al een paar keer gebeurd. Maar ja, als je net extra pech hebt en dat het vaker gebeurt, dan kan dat leiden tot kanker.
Oké. Okay. Marielle.
Je had het net over de puntmutatie. Dat het dan al tot sikkelcelanemie kan leiden, maar is er een aantal mutaties wat nodig is voor kanker?
Er zijn dus kankersoorten die heel veel verschillende mutaties nodig hebben om echt tot klachten te leiden. Maar er zijn ook zeker kankersoorten die maar één enkel genetisch foutje nodig hebben om tot kanker te leiden. En bijvoorbeeld een goed voorbeeld is chronische myeloïde leukemie. Dat is een ziekte van het beenmerg waarbij je heel veel witte bloedlichaampjes krijgt. Wat er daarin gebeurt, is niet zozeer dat er een puntmutatie van het DNA gebeurt, maar ja, al je DNA is in chromosomen opgedeeld. En dan is het zo dat een stukje van een bepaald chromosoom gaat dan aan een ander chromosoom zitten. Dus wat eerst aan chromosoom 9 hoorde, komt dan in de dochtercel niet terecht bij chromosoom 9, maar bij chromosoom 22. En daardoor komen eigenlijk de verschillende, de verkeerde genen achter elkaar te liggen. Waardoor je eigenlijk een gen krijgt dat heel anders werkt dan dat het normaal zou moeten doen. En die ene fout is genoeg voor chronische myeloïde leukemie. En daar hebben we sinds 20 jaar een hele effectieve therapie tegen. Dus gewoon één pil per dag. En dan ben je in feite genezen en leef je net zo lang als andere mensen die net zo oud zijn als jij, die nooit leukemie hebben gehad. Maar het is maar één foutje.
Ja.
Okay. Dus het is eigenlijk in sommige gevallen gewoon dikke pech.
Ja. Nou, en er is ook wel eens uitgerekend dat het eigenlijk in de meeste gevallen dikke pech is.
Eigenlijk dat is het in alle gevallen dikke pech, zou ik zeggen. Het is in feite gewoon een kansproces. Waarbij dus, precies wat Remco net goed aangaf, soms heb je die pech dat precies die bescherming, die beschermingsmechanismen die er normaal gesproken zijn, dat die ook uitgeschakeld worden, waarop vervolgens het proces versneld wordt. Dus je kan je voorstellen dat, zoals Remco net aangaf, dat elke keer als we dat boek overschrijven, als we dus het DNA kopiëren, normaal gesproken maken we daar, zeg, 5 tot 10 foutjes in, maakt zo'n cel 5 tot 10 foutjes per keer. Maar dat komt omdat er ook gecheckt wordt of alles goed zit. Dus eigenlijk maakt de cel iets meer foutjes. Maar dat wordt steeds hersteld voordat men doorgaat. En op het moment dat een van die beschermingsmechanismes dus uitgeschakeld wordt, toevallig, gaat dat aantal, kun je voorstellen, een heel groot deel omhoog. En dat verhoogt dus gelijk weer de kans dat er extra foutjes komen op plekken waar je ze niet wil hebben. En dat dus versnelt. En dat is ook wat we bijvoorbeeld zien bij, je hebt ook bijvoorbeeld syndromen, bijvoorbeeld genetische aanleg voor kanker. En dat is wat we daar bijvoorbeeld vaak zien gebeuren. Dat dus die beschermingsmechanismen al uitgeschakeld zijn, waardoor dus de kans op het ontwikkelen van zo'n kankercel veel groter wordt.
Ja, precies. Ja, ik ben wel mee eens met Mark hoor. En er zijn natuurlijk wel manieren om de kans op pech wat groter te maken. Door een pakje per dag te roken. Of door je niet in te smeren en je leven lang op het strand te gaan liggen. Maar in feite blijft altijd de kansberekening. En dus ook altijd een kwestie van pech of geluk.
Hey, en om dan maar even nog terug te gaan naar die aliens. Hè? Jij zegt dus, het is een ziekte waarvan we sowieso weten dat multicellulaire aliens het ook krijgen. Omdat die dus door diezelfde informatieoverdracht heen moeten. Zou het bij aliens ook niet een ziekte kunnen zijn, maar een voordeel? Zo'n ongecontroleerde celdeling. Want waarom leidt het bij ons nou juist tot problemen?
Ja, het is op zich wel interessant dat je het zegt. In theorie zou het misschien kunnen dat het bij hun tot een voordeel leidt. Maar dan is het wel echt een hele primitieve vorm van een multicellulaire alien, denk ik. Kijk, als je bijvoorbeeld een schimmel hebt of zo. Of een groep bacteriën die ergens groeit. Dat is niet multicellulair, dus hou ik het even bij een schimmel. Op het moment dat die harder gaat groeien omdat er ergens een foutje tussen zit, ja, dan is dat misschien voor die schimmel een voordeel. Dat zou kunnen, maar dan is het al een hele simpele alien.
Okay, dus als we echt die alien met die ogen, zeg maar, die iedereen voor zich ziet, dan zullen ook die gewoon kwetsbaar zijn voor kankers. Eigenlijk wat we hieruit kunnen concluderen.
Ja, precies.
Het is eigenlijk wel een interessante vraag die je stelt, want dat is altijd een beetje lastig uit te leggen. Het is altijd een beetje gevoelig om over dit soort dingen te praten, omdat natuurlijk het is zo'n veel voorkomende ziekte dat bijna iedereen met wie je praat wel ervaringen heeft in de naaste kring met kanker. Alleen, ik zeg eigenlijk altijd, het klinkt gek, maar je gaat eigenlijk niet dood aan kanker. Je gaat niet dood aan het hebben van kankercellen. Je gaat dood aan wat de kanker doet met je lichaam. Dus die kanker zit, die cellen zitten op plekken waar ze niet horen en daardoor verstoren ze organen, de functie van organen die je al hebt. Dus bijvoorbeeld, ze verstoren de integriteit van zo'n bloedvatwand. Ze beperken de functie van hoe de longen kunnen ademen. Hoeveel lucht daarin kan, bijvoorbeeld. En in de hersenen natuurlijk komt er heel veel druk. Er is een massa in een beperkte ruimte. Terwijl als je nadenkt bijvoorbeeld over goedaardige versus kwaadaardige tumoren, dan is dat eigenlijk ook het onderscheid dat we maken. Een goedaardige tumor is een tumor die wel groeit, maar niet zijn omgeving heel erg verstoort. En als dat op een plek zit waar dat niet zoveel kwaad kan, een bekend voorbeeld is denk ik de olifantenman. Dat is een tijdje geleden al meneer uit India, en die had hele grote tumoren aan de buitenkant van zijn lichaam, eigenlijk van cellen die in de buurt van de huid lagen. En die tumoren die groeiden niet zoveel naar binnen, maar die groeiden heel erg naar buiten. En die had dus zelfs kilo's aan tumoren aan zijn benen hangen, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk, dat zag er heel vervelend uit. Maar daar ging hij voor de rest niet dood van, omdat die tumorcellen eigenlijk zijn lichaam niet zoveel aantasten. Dus als je het vraagt van, zouden die aliens daar last van hebben, dan is eigenlijk, met Remco denk ik wel eens, dat moet bijna wel, want op het moment dat wij, dat die tumor die structuren niet zou aantasten, dan zouden we het ook geen kwaadaardige tumor noemen. Maar als dat een kwaadaardige tumor is, dan verstoort het per definitie eigenlijk hoe die alien in elkaar zou moeten zitten.
Ja, dus het is eigenlijk bijna hoe die alien of wij als mens dan dus zo complex, maar dus ook eigenlijk zo precies bijna in elkaar zitten, met misschien op sommige plekken weinig ruimte voor flexibiliteit.
Ja.
Waardoor zo'n tumor een probleem gaat geven.
Zeker. Als je bijvoorbeeld over nadenkt, hoe weet jouw lever bijvoorbeeld waar die moet stoppen met groeien? Jouw lever heeft een bepaalde grootte. En we weten ook dat we 80% van die lever kunnen we verwijderen, en dan groeit die 20% groeit weer volledig terug. Maar hij groeit precies zo terug als waar die was. Dus hij weet, oké, ik kan deze ruimte vullen en als hij aan het einde is, dan stop ik daar. Dat weet hij. Nou weten we dus dat bijvoorbeeld bij leverkanker, dat is er een signaal wat normaal gesproken wel naar geluisterd wordt. Namelijk die lever die groeit en tot hij bijvoorbeeld bij het middenrif komt. En daar krijgt hij een signaal, jongens, tot hier en niet verder, zo is het goed. Maar die levertumorcel, die negeert dat signaal. Die heeft geleerd om het signaal te mogen negeren. En dat is dus ook één aspect wat zo'n tumorcel moet leren eigenlijk om een kwaadaardige tumor te worden. Want dat lichaam, wij zijn eigenlijk best wel, dat is ook wat Remco net zei, het gaat eigenlijk verbazingwekkend vaak goed. Het lichaam zit heel ingenieus in elkaar. De cellen zijn elkaar constant aan het instrueren. Je mag dit doen, je mag nu dat doen, enzovoort. Maar die tumor die heeft eigenlijk geleerd, die tumorcel heeft geleerd om die signalen te negeren.
Maar nog even over dat goed en kwaadaardige van een tumor. Want waar ligt dan de grens tussen goed en kwaadaardig? Want het is niet alleen de locatie, toch? Ook de snelheid dan dat het groeit? Of?
Ja, het is de mogelijkheid om eigenlijk door die grenzen die Mark net noemt heen te breken. Dus goedaardige cellen zullen zich altijd eigenlijk aan de structuur houden waar ze in geboren zijn. Maar daar niet doorheen breken en dus ook nooit uitzaaien. Het uitzaaien is eigenlijk een soort van de ultieme vorm van door de oude grenzen heen breken en dan vervolgens versleept worden naar een andere plek in het lichaam. Dus je moet eigenlijk echt op een hele vervelende plek een goedaardige tumor hebben om er last van te krijgen. Het kan wel, maar dan heb je dus ja, zelfs binnen een goedaardige tumor kan je pech hebben.
Ja, oké. Okay.
Ik denk, ik hoop dat het in ieder geval voor de luisteraars dat we een kleine basis hebben gelegd van hoe kanker ontstaan. Maar jullie onderzoek, Mark en Rempel, gaat niet per se over het ontstaan van kanker, maar vooral over het behandelen daarvan. Want we hebben nou eenmaal patiënten met kanker. En Remco, ik wil het eigenlijk eerst over jouw onderzoek hebben. Jij werkt als arts voornamelijk, of als artsassistent, maar je doet ook onderzoek. En je doet zogenaamd fase 1 klinisch onderzoek. Wat is dat eigenlijk?
Ja, op het moment dat je nieuwe medicijnen wil testen voor een ziekte, dan is dat ooit opgedeeld in verschillende fases. Dat zijn we ook een beetje aan het loslaten. Maar je hebt het ook de laatste jaren bij het onderzoek naar de coronavaccins een paar keer gehoord. En eigenlijk zegt het dat je bij fase 1 ga je gewoon voor het eerst kijken in mensen of in patiënten. Is dit veilig? En werkt het een beetje in het lichaam zoals we denken dat het werkt? Dus wordt het goed opgenomen? Wordt het goed uitgescheiden? Is het niet giftig? Etcetera. Ook bij kanker moet je eerst dat doorlopen, want je moet wel weten of het veilig is en of het middel niet erger is dan de kwaal. De kwaal is heel erg, maar we kunnen ook hele erge middelen maken waar we echt niet verder mee moeten. Nou, en als je dan eenmaal weet dat het veilig is, dan kan je bij fase 2 kan je kijken of het ook effectief kan zijn. Dat weet je nog niet zeker, maar en dan geef je een aantal patiënten, geef je dan zo'n nieuw medicijn en dan kijk je dan wat er met zo'n tumor gebeurt. Er zijn mensen die geen andere behandeling krijgen, dus ook al slinkt die, dan dat is helemaal perfect natuurlijk. Maar ook al blijft die gelijk, dan is dat al winst en kan een signaal zijn dat het ook echt iets doet. En dan uiteindelijk fase 3, dan ga je mensen door het lot laten randomiseren. Waarbij je dan de ene helft geef je dan het mogelijk nieuwe werkzame medicijn. Al dan niet toegevoegd aan hetgene wat dan de standaardbehandeling is. Samen met een nepmedicijn, dus een placebo. En dan weet vaak en de arts en de patiënt niet wat hij of zij heeft gekregen. En dan uiteindelijk haal je die blindering haal je eraf. En dan ga je kijken of de mensen die langer leefden of minder lang ziektevrij waren, of een andere maat die je van tevoren hebt bedacht, of dat vaker voorkwam bij de mensen die je het studiemedicijn hebt gegeven. En eigenlijk bij elk van die fases valt meer dan de helft van de medicijnen valt af. Dus als je met meer dan 100 medicijnen in fase 1 begint, dan redden het misschien maar een paar het voorbij fase 3. Dat is eigenlijk een beetje de piramide van het onderzoek naar nieuwe medicijnen.
En nou ja, jij zit dus aan die brede onderkant bij de fase 1. Waar start je? Hoe bedenk je een nieuw medicijn?
Nou, als je op de universiteit werkt, wordt heel veel fundamenteel onderzoek gedaan. Daar gaat Mark zo meteen nog wat over vertellen. Maar het echte vertalen van nieuwe kennis die we hebben naar een echt nieuw medicijn, dus een nieuw chemisch stofje, dat is inmiddels zo ingewikkeld geworden en ook zo complex en kostbaar dat het vaak door de farmaceutische industrie wordt gedaan. Maar aan de universiteit gebeurt het ook. En wat we dan doen is bijvoorbeeld kijken of nieuwe combinaties van geneesmiddelen, dus maar stofjes die al bestaan, of die bij elkaar gecombineerd wel veilig zijn. Ook dat is fase 1, want ook van een combinatie moet je weten of dat veilig gegeven kan worden. Wat we ook doen, is dat we kijken of medicijnen die al voor een andere ziekte werkzaam zijn gebleken en in die hoedanigheid op de markt zijn gekomen, of we die misschien ook kunnen inzetten voor kanker. Want soms zitten daar al verrassende dingen bij.
En daar moet je graag meer over vragen. Is dat dan, pak je dan een random medicijn en probeer maar? Of is die keuze iets specifieker dan dat?
Soms is het een soort speling van het lot. Hè, dat ze achteraf zien dat mensen die met een bepaald medicijn worden behandeld, misschien een medicijn hebben gekregen die later effectief blijkt te zijn tegen kanker. Maar soms dan ga je ook, hè, dan heb je iets gevonden in het laboratorium en dan denk je van, nou, als ik nou dit of dat proces in een cel zou kunnen remmen, dan heb ik misschien een behandeling. En dan kan je kijken met medicijnen die al op de markt zijn, of er toevallig eentje tussen zit met een functie die we eerder over het hoofd hebben gezien, of dat misschien een medicijn is wat je dan kan gebruiken om die specifieke functie aan te pakken.
Ja, dus je pakt dan eigenlijk bijna terug op, om maar even terug te gaan naar dat mutatieverhaal. Je kijkt alvast zo'n kankersoort in feite waar die mutaties zitten en of er medicijnen bekend zijn die precieze processen aan zouden kunnen pakken.
Kijk, en bijvoorbeeld ongeveer 70 jaar geleden of zo had je het Softe-Non-schandaal. Dat waren vrouwen die in de zwangerschap een bepaald medicijn voorgeschreven kregen. Het heet tegenwoordig thalidomide. Het werkte tegen misselijkheid en een beetje tegen slapeloosheid. Alleen toen kwamen ze erachter dat de kinderen van die vrouwen geboren werden met echt verschrikkelijke misvormingen. Dus toen is het ook gigantisch snel van de markt afgehaald. En later, ik weet eigenlijk niet precies hoe ze daarachter zijn gekomen, bleek het ook te werken tegen mensen die een bepaalde vorm van beenmergkanker hebben. Multiple myeloom, of de ziekte van Kahler. En ik heb vandaag nog mensen behandeld met thalidomide tegen de ziekte van Kahler, terwijl het eigenlijk een vroegere medicijn was, wat dan alleen maar in de zwangerschap werd gegeven en daarna zelfs helemaal uit de gratie was geraakt. En pas later zijn ze erachter gekomen hoe dit nou precies werkt, dat thalidomide zo effectief is tegen de ziekte van Kahler. Dus dat is een voorbeeld van een soort speling van het lot.
Oké, en jouw eigen onderzoek. We hadden al even kort gepraat van tevoren. En toen vertelde je me over een onderzoek naar een medicijn wat eigenlijk voor diabetes werd gebruikt, waar je mee bezig bent.
Ja, het heet metformine. En ik kan er wel vast verklappen voor het einde dat het tot nu toe niet zo heel erg goed lijkt te werken. Zoals het meestal gaat. Heel veel medicijnen die vallen af in die grote piramide. Maar dat kwam dat in mijn promotieonderzoek hebben we ook onderzoek gedaan naar de stofwisseling, dus het metabolisme van die kankercellen. En dan kwamen we erachter dat er een bepaald groep kankercellen was die wel erg afhankelijk waren voor hun energiehuishouding, voor hun stofwisseling van de mitochondriën.
Kort voor de luisteraars, wat zijn mitochondriën?
Ja, dat zijn eigenlijk hele ouderwetse bacteriën die we miljarden jaren geleden hebben geadopteerd als cellen. We weten niet precies hoe dat is gegaan. Ik denk dat als je dat uitvindt, dat je dan de Nobelprijs wint, maar het is eigenlijk je energiefabriek. In een menselijke cel. Dus je hebt eigenlijk verschillende manieren om suiker om te zetten als menselijke cel. Je hebt een ineffectieve manier en dat verloopt dan buiten de mitochondriën. En je hebt een hele effectieve manier, die is 18 keer zo effectief en dat is dan in de mitochondriën. En we dachten eigenlijk altijd dat kankercellen heel erg slordig met hun suiker omgingen, dus dat het eigenlijk wel buiten de mitochondriën omliep, maar dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Het blijkt helemaal niet zo te zijn. Zeker niet in het type kankercel van onder andere hersentumoren waar ik zelf onderzoek naar heb gedaan. Dus toen gingen we op zoek naar medicijnen die al vrij beschikbaar zijn, niet te duur en veilig, die energiefabriekjes, die mitochondriën kon platleggen. En toen kwamen we onder andere bij metformine uit. En dat werkte in het laboratorium heel erg goed. En daarbij is ook dat ongeveer 15 jaar geleden steeds meer onderzoekers erachter kwamen dat als je nou alle diabetespatiënten, alle suikerziektepatiënten met elkaar vergeleek, dan waren de mensen die met metformine werden behandeld, die kregen veel minder vaak kanker dan de mensen die niet met metformine werden behandeld. En als ze dan kanker kregen, dan hadden ze ook nog een mildere vorm of een betere levensverwachting. Dus er werd al vrij veel onderzoek gedaan naar metformine bij kanker, maar dat mislukte steeds. Toen dachten wij, nou ja, misschien dat wij het nu wel kunnen proberen in onze vorm van kanker. Want wij denken van, ja, als er een vorm van kanker is die gevoelig is tegen concentraties van metformine, dan moet dat deze wel zijn. Nou, dat was in het laboratorium wel zo, maar toch lukte het ons niet om patiënten met gewoon de normale hoeveelheid metforminepillen een hoog genoeg concentratie te geven die ook echt hun tumoren aanviel. En we zagen wel dat het in de in het metabolisme van die tumoren werkte zoals we dachten dat het zou werken, maar het had niet een positief effect op langzamere groei of zelfs afname van de grootte van die tumoren.
Want wat is dan het voornaamste probleem waarom die metformine minder goed werkt bij kankercellen?
Ja, eigenlijk om dat te beantwoorden moet je beantwoorden waarom het zo'n geniaal suikerziektemedicijn is. En dat is omdat het vooral komt op de plek waar je dat suikerziektepatiënt nodig hebt. Dus in de lever en in de spieren. En het werkt ook nog lokaal in de darm. Dat komt omdat het eigenlijk heel moeilijk over de celmembranen, dus de celmembranen die uit vetten zijn opgebouwd, overheen komt.
En, ja, dus dat is de buitenkant van de cel in feite.
Ja,
precies. Het komt gewoon moeilijk de cel binnen.
Ja, en de transporteiwitjes die het nodig heeft om de cel in te komen, die zitten dus op de weefsels die je echt nodig hebt als suikerziektepatiënt voor die werkzaamheid. Maar het zit dus helemaal niet zoveel op tumorcellen. Dus daarom krijgen we de cel niet goed in.
Ja, je vertelde mij toen we het hier eerder over hadden al dat er dus één soort kanker is waar het wel in lijkt te werken.
Ja, er zijn een bepaalde vorm van longkanker waar de eerste voorzichtige positieve resultaten te zien zijn. Maar eigenlijk niemand snapt waarom het dan daar wel goed in zou werken. En ja, wij hebben nu misschien een slimmigheidje bedacht om het nog in een andere soort kankercel te laten werken. Dus namelijk blaaskanker. En dan blaaskanker die je heel vroeg hebt opgespoord en dus nog alleen maar aan de binnenkant van de blaas groeit, maar niet is doorgegroeid in het spierweefsel eromheen. En de reden is eigenlijk dat metformine wordt door het lichaam helemaal niet verwerkt, maar het wordt, nou, je neemt het in, je neemt het op en dan plas je het weer uit. En juist in die urine concentreert het zich dan heel erg. Dus wij hopen dan dat als je nou patiënten die heel vroeg een blaaskanker hebben opgespoord met metformine behandeld, dat je dan zo'n hoge concentratie metformine in de urine bereikt, hè, zoals eigenlijk bij elke suikerpatiënt, dat het daar toch een effect heeft. En dat zijn we nu aan het uitzoeken. En er was zowaar een patiënt die ook echt een hele mooie reactie daarop had.
Spannend.
Het is veel te vroeg om te zeggen dat het voor een grote groep patiënten werkt. Misschien dat er wel iets heel bijzonders met die ene patiënt aan de hand was, of met de tumor van die ene patiënt. Maar het was helemaal weg.
Nou, fingers crossed. En ik denk dat dit onderzoek nog wel even doorloopt. Dit is dus in de fase 1 nog. Is het moeilijk om patiënten te vinden voor dat soort fase 1 onderzoek? Of hoe ga je, hoe vind je eigenlijk je onderzoeksobjecten in die zin?
Ja, de patiënten die worden over het algemeen benaderd via hun eigen behandelende artsen op de polykliniek. Het is al heel erg indrukwekkend hoe onzelfzuchtig die patiënten dan zijn. Want kijk, op het moment dat je nog behandeld wordt met iets wat tot dan toe goed effect heeft, dan word je natuurlijk niet voor gevraagd, want waarom zou je een bewezen therapie opgeven voor iets wat nog experimenteel is. Maar op het moment dat de kanker toch er doorheen breekt en weer begint te groeien, dan kom je op een moment waarop eigenlijk de behandelingen die voor jou geschikt zijn, uitgeput zijn. En dan kan het dus zo zijn dat de behandelend arts de patiënt vraagt of hij of zij mee zou willen doen aan de studie. En je hebt eigenlijk vrijwel een garantie dat het niet gaat werken. Want ja, zoals ik zei, er vallen heel veel medicijnen af. Dus kijk, als je in een fase 2 of een fase 3 studie meedoet, dan begin je echt al wel aan de meer veelbelovende medicijnen te komen. Maar zeker in de fase 1 dan is de kans dat het gaat werken heel erg klein. Zeker ook omdat je ook op een lage dosis moet beginnen. Om te kijken hoe het werkt en of het niet te giftig is. En toch doen die mensen daaraan mee. Dat vind ik altijd wel heel erg indrukwekkend. Omdat ze ook donders goed weten dat het waarschijnlijk voor hun helemaal geen positief effect meer gaat hebben. Maar wel dat ze de patiënten na hun er misschien een dienst mee doen.
Ja, mooi om te horen. En ik denk dat ik daarmee ook dit deel af wil sluiten. En verder wil gaan over het onderzoek van Mark. Mark, jij doet een postdoc in de groep van Dr. Olaf van Tellingen op het NKI, dus het Nederlands Kankerinstituut. En dat zit hier in Amsterdam. En daar doe je onderzoek naar de behandeling van hersentumoren. Maar op een iets meer experimenteel niveau dan Remco zijn fase 1 klinisch onderzoek. Je doet onderzoek naar hersentumoren. Zijn er veel verschillende types hersentumoren te onderscheiden?
Ja en nee eigenlijk. We herkennen nu ongeveer wel meer dan 50 verschillende soorten hersentumoren. En we weten dat die in allerlei verschillende leeftijden voorkomen, op allerlei verschillende plekken in de hersenen. Dus in dat opzicht, er zijn heel veel verschillende typen. Aan de andere kant, de opties om deze te behandelen, die zijn over het algemeen wel vrij beperkt nog, helaas. En de manier waarop we ze behandelen is ook redelijk hetzelfde. We proberen waar kan te opereren. En we bestralen veel. En voor sommige types hebben we nog chemotherapie die iets kan doen. Maar over het algemeen zijn de opties redelijk beperkt. Dus ja, we hebben veel van verschillende. Maar aan de andere kant, helaas, lijken ze ook heel erg op elkaar in onze behandelopties. En dat is ook precies waar wij iets aan proberen te doen.
Want wat maakt de behandeling van hersentumoren nou zo lastig of anders dan bij andere kankersoorten?
Ja, dat zit denk ik in een aantal aspecten. Over het algemeen is opereren is de eerste keuze. En je kan je voorstellen dat de hersenen een ontzettend delicaat orgaan zijn. En dat je dus niet zomaar een heel groot deel weg kan halen. Dus dat begint al met de vraag, is het überhaupt operabel? Zit het op een plek waar we iets weg kunnen halen? En kunnen we wel alles weghalen? Want dat is niet altijd ook nog het geval. Er zijn wel hele mooie ontwikkelingen de afgelopen jaren geweest met bijvoorbeeld wakkere operaties. Dat klinkt heel eng, maar de patiënt wordt wel degelijk verdoofd op de plekken waar het nodig is. Maar tegelijkertijd is de patiënt wakker bij kennis en kunnen er dus ook testen uitgevoerd worden. Psychologische testen, maar ook kijken of er nog reactie kan komen. Tijdens het uitschakelen van bepaalde hersenregio's. En op die manier kan de chirurg precies bepalen tijdens de operatie welk gebied nou voor die patiënt noodzakelijk is om nog goed te kunnen functioneren. En dat soort ontwikkelingen hebben wel vooruitgang gebracht in hoe groot deel van de tumor we weg kunnen halen. Maar helaas kan dat nog steeds niet in alle gevallen helemaal. Dus dat is denk ik één aspect. En het tweede aspect is dat, we hebben het over bestraling. Bestraling gebeurt veel bij behandeling van kanker, maar ook bij hersentumoren. Dat is voor hersentumoren nog niet zo'n probleem. Maar het probleem zit hem eigenlijk bij de chemotherapie. Dus chemotherapie wordt ook heel veel gebruikt in de behandeling van kanker. Alleen bij hersentumoren hebben wij te maken met iets wat we noemen de bloed-hersenbarrière. En dat is eigenlijk zoals het klinkt. Dat is dus een beschermlaag in de hersenen. Je kan je voorstellen dat omdat de hersenen zo'n vitaal orgaan zijn... moet dat heel goed beschermd worden door het lichaam om te voorkomen dat wij in ons dagelijks functioneren geraakt kunnen worden door schadelijke stoffen die bijvoorbeeld tot ons in ons lichaam kunnen komen vanuit de grond of vanuit onze omgeving. En dat betekent dat eigenlijk dan moet je zo zien, alle bloedvaten in de hersenen die zijn extra goed op elkaar ingesteld. Dus die zitten extra dicht tegen elkaar aan. Dus die vormen eigenlijk een soort in eerste instantie een soort ondoordringbare muur tussen ons bloed en onze hersenen in. Alleen naast die fysieke barrière hebben die ook een heel streng deurbeleid, kun je eigenlijk zeggen. Dus al die bloedvaten, die hebben eiwitten. Remco noemde ze ook al eventjes transporteiwitten. Dat zijn eigenlijk een soort pompen. Je kan het zien als een soort gemaal, als een soort pomp. Die dus dat deurbeleid uitvoeren. En die dus voor elke stof die langskomt, ze onder de loep nemen en zeggen, ben jij schadelijk of willen we jou juist hebben? Dus bijvoorbeeld aan de ene kant komt daar suiker langs. Dan zegt de hersenen zeggen, super, dat hebben we nodig. Die nemen we actief, vissen we die uit het bloed. Aan de andere kant, als er vervolgens bijvoorbeeld een medicijn, bijvoorbeeld chemotherapie langskomt, dan herkent die pomp, die herkent dat dat vreemd is, dat het mogelijk schadelijk is. En die zorgt ervoor dat dat dus niet de hersenen in kan komen. En dat is natuurlijk voor gezonde mensen heel erg fijn. Dat voorkomt ook bijvoorbeeld dat je medicijnen die bijvoorbeeld tegen diarree werken in de rest van je lichaam, dat die geen schadelijke effecten in je hersenen hebben en dat we die gewoon kunnen nemen. Maar helaas betekent dat ook dat chemotherapie dus slechter, veelal slechter je hersenen inkomen. En dat is iets wat wij eigenlijk proberen te onderzoeken, proberen te begrijpen hoe komt dat dan? Welke chemotherapie of welke nieuwe, schonere, doelgerichtere middelen, zoals we dat dan noemen, komen wel of niet goed je hersenen in? Hoe komt het en wat zouden we daaraan kunnen doen?
Ja, dus eigenlijk wat je zegt, het probleem is dus gewoon dat die hersenen zo goed beschermd zijn, dat dat medicijn daar niet naar binnen komt. Eigenlijk wat Remco net ook noemde met zijn suikerziekte medicijn. Dat komt de cel niet binnen.
Ja, er is eigenlijk een extra horte. Ja. En dat maakt het dus eigenlijk zo lastig. Dus wat Remco vertelt is zeker waar. Maar dat geldt eigenlijk voornamelijk voor tumoren die buiten de hersenen voorkomen. Dus de manier waarop je dat klinisch onderzoek doet. Ik zeg niet dat dat niet kan voor hersentumoren, maar de kans dat een ander medicijn wat ontwikkeld is voor een andere ziekte de hersenen inkomt, die is gewoon heel erg klein. Omdat die hersenen zijn zo goed beschermd dat veruit het grote deel van de stof, heb ik het echt over 90% of meer, gewoon daar niet inkomt. En dus ook niet zijn werk kan doen.
Ja, en sterker nog, ik denk dat we bij heel veel vroeg klinisch onderzoek, fase 1 klinisch onderzoek voor andere ziekten, niet doelbewust, maar wel waarschijnlijk met een hele grote waarschijnlijkheid medicijnen laten afvallen die te goed door de bloed-hersenbarrière heen komen. Want dat zijn de middelen die vaak veel bijwerkingen geven.
Ja.
Duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, et cetera, et cetera.
Ja. Ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat bijwerkingen op de hersenen dus heel erg op het functioneren van patiënten inwerken. En dat is iets is wat je eigenlijk wil voorkomen. Alleen als je dus iets wil ontwikkelen juist voor de behandeling van hersentumoren, dan moet je daar wel rekening mee houden. En moet je natuurlijk...
Ja, dat is duidelijk. Dus je moet rekening houden met die bloed-hersenbarrière. Ga je die dan dus echt op zoek naar een nieuwe manier van toedienen of echt nieuwe medicatie? En hoe gaat dat onderzoek in zijn werk? Wat voor systemen gebruik je om dat te testen? Want ik neem aan dat je dat niet meteen op een zieke patiënt uit wil testen.
Nee. Je kan je voorstellen, er zijn een aantal oplossingen te bedenken. De eerste, dat is misschien wel de meest simpele oplossing, is de medicijnen zo ontwerpen, dus echt chemisch zo ontwerpen, dat ze niet herkend worden door die uitsmijters, door die transporteiwitten die dat deurbeleid voeren. Maar in ieder geval voor een universiteit is dat lastig. Wij zijn geen farmaceutisch bedrijf dat heel veel nieuwe moleculen maakt. Maar als daar als men dat wil, dan zou dat kunnen. De tweede iets toegankelijkere optie zou ik bijna zeggen is eerst eens kritisch te bekijken van alle medicijnen die we hebben, of ze wel herkend worden. Dus niet zozeer het ontwerpen van nieuwe moleculen, maar van alle moleculen die we hebben, eerst bekijken welke worden nou wel en niet herkend. En dat is eigenlijk de eerste stap die wij vaak doen. En daarvoor hebben we een aantal methoden in het lab, waarin we bijvoorbeeld cellen hebben die bijvoorbeeld heel veel van een bepaald eiwit hebben, heel veel van een bepaalde uitsmijter hebben. En daarmee kunnen we kijken van, nou, vinden we nu meer of minder van dit medicijn terug in die cellen? En dus dat is een teken van dat dit dus herkend wordt door die transporteiwitten. Een andere optie zou zijn als we die bloed-hersenbarrière bijvoorbeeld tijdelijk uit zouden kunnen schakelen. En daarvoor zijn we op een aantal manieren bezig. De ene is wat je kan voorstellen, is je zou eventueel met een ander medicijn eerst die transporteiwitten tijdelijk kunnen remmen. Die kun je blokkeren. Om vervolgens eigenlijk de chemotherapie naar binnen te smokkelen. En dat is ook iets wat we aan het onderzoeken zijn.
Ja, heel duidelijk. Super cool onderzoek. Dus eigenlijk om extra behandelingen toe te voegen. Je vertelde al dat de huidige behandelmethodes dus vooral berusten op die operatie, maar ook de bestraling. Hoe is de effectiviteit van die methodes nu? En zoals ik goed begreep, is jouw onderzoek ook onder andere toegespitst om die bestraling te verbeteren.
Ja, dat is ook een ander van mijn van de dingen waar ik me mee bezig hou, waar ik ook heel veel erg in geloof. Het is namelijk zo dat even terugkomend op die moeilijkheid om iets voor hersentumoren te ontwikkelen. We hebben dus te maken met de bloed-hersenbarrière. We moeten selecteren welke medicijnen we daar het beste voor kunnen gebruiken. Maar daarnaast hebben we ook te maken, en dat geldt ook voor andere type tumoren waar bijvoorbeeld Remco mee bezig is, maar we hebben ook te maken met de biologische complexiteit. We weten dat er heel veel verschillende soorten zijn, dat er heel veel verschillende fouten zijn in elke soort. En dat het dus ook heel waarschijnlijk is dat we ook combinaties van medicijnen moeten gaan gebruiken. Dat maakt het geheel heel complex. Zeker iets wat we uit moeten zoeken, en daar zijn we ook mee bezig. Maar dat betekent ook dat het iets meer op de lange termijn is. Het is een langer proces. In de tussentijd heb ik me ook afgevraagd, nou, wat werkt nou wel nu goed voor hersentumoren? Wat heeft nou wel enig effect? En bestraling is daar dus één van. Nou is het probleem alleen dat er is een maximum aan de hoeveelheid bestraling die we kunnen geven aan een patiënt.
Eventjes, wat doet een bestraling precies met een tumor?
Heel simpel, maakt de bestraling eigenlijk het DNA kapot. Dat klinkt een beetje gek, dus een klein beetje foutjes in het DNA dat veroorzaakt kanker. Maar heel veel fouten in het DNA, dat is te veel voor een cel en dan gaat de cel dood. Dus eigenlijk is het een soort overkill aan fouten. Dus je bent echt fysiek de DNA kapot aan het maken. Maar het probleem is dat er is een maximum aan wat we kunnen geven. Hè? Want op dat moment, na een bepaalde hoeveelheid komen er ook effecten op het gezonde weefsel. En dat is natuurlijk juist iets wat we willen voorkomen.
Want bestraling komt van buitenaf, toch? Bestraalt hij dan alles wat hij tegenkomt?
Ja, in principe wel. De straal die straalt eigenlijk alles op zijn pad. Maar het zit hem nou juist in hoe we die straal richten. Vanuit welke hoeken, met welke intensiteit. En op die manier kunnen we eigenlijk heel precies bepaalde regio's bepaalde doses geven, bepaalde hoeveelheid straling geven. En daar is ook ontzettend, er is heel veel innovatie in geweest ook de laatste jaren. Het is heel, heel gaaf ook om te zien hoe precies we nu bepaalde delen kunnen bestralen. Maar helaas blijkt er toch een maximum te zijn aan wat we kunnen geven, want anders zou je zeggen, dan bestralen we gewoon twee keer zo lang, nog meer dood. Dus daar zit een probleem. Dus wat ik eigenlijk probeer te doen is, ik probeer die cel intrinsiek gevoeliger te maken voor die bestraling. Dus ik probeer eigenlijk de drempel wanneer die cel het te veel schade vindt, te veel kapot DNA vindt en besluit, oké, dan ga ik wel dood, die probeer ik te verlagen. En nou is het eigenlijk wel grappig, want het is eigenlijk al hele oude kennis. Dit is al sinds het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw is dit eigenlijk al bekend. Dat cellen eigenlijk redelijk goed tijdens het kopiëren van hun DNA en tijdens alle andere werkzaamheden zijn ze redelijk goed bestand tegen schade, tegen het kapotmaken van het DNA. Want ze zijn nog bezig met dat herstellen. We hebben het net al gehad over dat kanker Dat bij elke celdeling een aantal fouten ontstaan, maar dat het ook hersteld wordt. Dus dat zijn ze al een beetje aan het doen. Alleen, ze zijn op het moment dat ze gaan delen, dus als er van een moedercel twee dochtercellen komen, op dat moment zijn ze eigenlijk heel erg kwetsbaar voor de bestraling. Want op dat moment zijn ze alleen maar gefocust op het splitsen van zichzelf in twee delen. Het is alleen helaas zo dat dit proces, dat duurt eigenlijk maar een half uurtje, drie kwartier. Dus in de hele levenscyclus van zo'n cel is die hele kwetsbare deelfase, die is eigenlijk heel kort. Dus nu hadden wij bedacht dat als we die cellen nou kunnen vangen op hun meest kwetsbare moment, dus als we kunnen voorkomen dat ze doorgaan met die deling, als we dat proces van dat half uurtje, drie kwartier nou kunnen verlengen tot een aantal uur, dan kunnen we eigenlijk het aantal cellen wat in een tumor zich in die kwetsbare fase bevindt, kunnen we eigenlijk laten oplopen. En als we op dat moment dan gaan bestralen, dan hebben we dus meer cellen die veel kwetsbaarder zijn voor die straal die we dan op dat moment op ze loslaten.
Ik voel hier een probleem aankomen, want dat vastleggen van die cellen in die kwetsbare fase, gaat dat dan niet weer met medicatie die door diezelfde bloed-hersen-barrière heen moet?
Dat klopt. En dat is dus precies de reden waarom het in de jaren 60 is geprobeerd en niet is gelukt. Want dat is op dat moment geprobeerd met, dat noemen we taxanen. Dat klinkt als een bekend woord en dat klopt ook eigenlijk wel, want dat zijn stoffen die komen uit de taxus. Er zijn zelfs inzamelacties van heggen die gedaan worden. Je kan je heg inleveren en daar wordt het uit gewonnen. Er wordt echt chemotherapie uit gewonnen. Maar die taxanen die zijn dus bij uitstek heel erg herkenbaar door die bloed-hersenbarrière. Maar op dit moment zijn we eigenlijk in deze moderne tijden, weten we steeds beter van hoe zien die eiwitten er nou uit en hoe moeten we nou die medicijnen chemisch zo ontwikkelen, zo ontwerpen eigenlijk, dat ze precies die eiwitten remmen, precies die processen remmen. En we hebben dus nu een molecuul geïdentificeerd wat precies die cellen kan vangen, maar niet herkend wordt, of heel weinig herkend wordt eerlijk gezegd, door de bloed-hersenbarrière. Dus we denken eigenlijk dat nu de tijd is om dit concept nieuw leven in te blazen.
Ja, en het geeft ook aan hoe gigantisch lang we hier al mee bezig zijn. En ook hoe gigantisch langzaam eigenlijk de ontwikkelingen gaan bij die hersentumoren. Want nou ja, opereren, dat kunnen we al best wel lang. Het ging niet altijd goed vroeger, maar we kunnen het al wel lang. En bestralen is ongeveer in de jaren 60 erbij gekomen. En met wat Mark zegt, de techniek is natuurlijk veel beter geworden. Maar ja, de essentie van het bestralen doen we al heel lang. En dan hebben we eigenlijk één miserig vormpje van chemotherapie. Wat we nu een jaar of 15 gebruiken. Wat echt een verschrikkelijk middel is. En wat in bijna geen enkele andere kankersoort nog gebruikt wordt. En dat is het. Dan heb je meteen in één zin alle voortgang op het gebied van de behandeling van hersentumoren heb je dan gevangen. Terwijl bijvoorbeeld dat multiple myeloom waar ik het eerder over had, die ziekte van Kahler. Ja, er lopen hier zeker in een academisch ziekenhuis patiënten rond die al 10 verschillende combinaties van behandelingen hebben gehad. Nou ja, dat is echt ondenkbaar voor een patiënt met een hersentumor. Gewoon omdat alle behandelingen die we proberen een hele grote kans hebben om het niet te halen.
En dit klinkt dan dus als een goede oplossing en best een doorbraak. Je probeert dit nu nog op het lab. Is er zicht op dat het inderdaad ook naar zo'n fase 1 klinische trial gaat komen?
Daar ben ik hard aan het werk aan. Met alle mensen om mij heen. Dus we zijn nu bezig om die klinische studies proberen het op vorm te geven en op te zetten. En wij gaan eigenlijk, in eerste instantie zouden we zelfs voor een fase 0 kunnen gaan. Daar heeft Remco het eigenlijk nog niet over gehad. Het is ook een klein beetje een vreemde eend in de bijt. Maar een fase 0 moet je eigenlijk zo zien als iets wat eerst dus op zoek is naar, noemen we een biologisch signaal. Dus in dit geval weten we wat die kwetsbare fase is van die cellen. Dus wij zouden ons in eerste instantie alleen maar kunnen gaan afvragen van als we dit middel nou aan patiënten geven, zien we dan meer cellen in die kwetsbare deelfase. En dat kan, daar hoeft de patiënt één dosis voor te krijgen voor de chirurgie. En op, dus die ondervindt daar zelf eigenlijk weinig problemen van. En dan kunnen wij dus in dat materiaal wat dus er door de chirurg toch uitgehaald wordt, kunnen wij gaan kijken van zien we nou een biologisch signaal. Dat is denk ik heel mooi, want dat noemen we dan een biomarker. Dus een signaal echt in het lichaam. Op die manier kunnen we al een beetje een idee krijgen van heeft het nou zin om hiermee dat hele lange proces van klinische ontwikkeling in te gaan. En als dat niet zo is, dan kunnen we terug naar de tekentafel en onszelf afvragen, hoe kan het beter?
Ja, goede hoop. Ik hoor op de achtergrond al voorzichtig de eindtune van deze aflevering inkomen. En daarmee zijn we dus ook aan het einde gekomen. Ik wil jullie in ieder geval allebei bedanken dat jullie wilden vertellen over jullie onderzoek. We spraken met Remco Molenaar over onder andere aliens en kanker. Maar ook bespraken we zijn onderzoek naar het gebruik van gewone medicijnen in de strijd tegen kanker. Ook spraken we met Mark Goyer over zijn onderzoek naar de verbetering van de behandeling van hersentumoren. Mijn medepresentator van vandaag was Marielle Doedens. Jullie allemaal bedankt voor jullie komst. Mocht je nou willen reageren op deze aflevering, dan kan dat zeker. Wij zijn te vinden op Facebook, Twitter, Radio Zwammerdam en Instagram. Maar je kan natuurlijk ook ouderwets een mailtje sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl. Vanmiddag zal deze uitzending online worden gezet. En die is dan terug te luisteren op onze website radiozwammerdam.nl. Maar komt ook als podcast op onder andere SoundCloud, iTunes en Spotify. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Zwammerdam. Volgende week is weer een aflevering van onze nieuwe redacteur, de primeur, Teuntje van Hezen. En daar zullen we het hebben over eenzaamheid. Voor nu, bedankt voor het luisteren en natuurlijk een heel fijne zondag.